hulp en onze enige verwachting staan. De naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 52, niet Psalm 54 zoals is opgegeven. Psalm 52, daarvan de eerste vier versen. Psalm 52, de eerste vier versen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avonduren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het boek der psalmen, daarvan het 69ste hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 69. Een psalm van David, voor de opperzangmeester op Schoosganin. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepten der wateren, en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid vanwege mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren mijns hoofds. Die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere, Heere der Israëlen. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God Israëls. Want om uwentwil draag ik versmaadheid, schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Ik heb geweend in het vasten mijner ziel, maar het is mij geworden tot allerlei smaad. Ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan, maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in de poort zitten klappen van mij, ik ben een snarenspel dergenen die sterke drank drinken. Maar mij aangaande mijn gebed is tot u, o Heere. Er is een tijd des welbehagens, o God, door de grootheid uw goede tierenheid. Verhoor mij door de getrouwheid uw heils. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken, laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Laat mij de watervloed niet overstromen en laat de diepte mij niet verslinden en laat de put zijns monds over mij niet toesluiten. Verhoor mij, o Heere, want uw goede tierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uw barmhartigheden. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bange, haast u, verhoor mij. Nader tot mijn ziel, bevrijd ze, verlossen. Verlos mij om mijner vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande, al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak. Ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En aan vertroosting, maar ze, ik heb ze niet gevonden. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijze gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien. En doe hun lendenen geduriglijk waggelen. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw storens grijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest. In hun tenten zij geen inwoner, want zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uwer verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Doch ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. En het zal de Heere aangenamer zijn dan een os of een gehorende var die de klauwen verdeelt. De zachtmoedigen dit gezien hebbende zullen zich verblijden en gij die God zoekt, uw liederhart zal leven. Want de Heere hoort de nooddruftigen en hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeën en al wat daarin wriemelt. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. En al daar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad zijner knechten zal haar beërven. En de liefhebbers zijns naams zullen daarin wonen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat zal dat een wonder zijn als we nog medebidders hebben, als er nog medebidders en medezuchters gevonden mogen worden, die uw zaak bepleiten voor uw troon. In de Heere Jezus Christus, die uw zaak voortgang willen doen hebben, o Heere. Daartoe geef gij nog zuchters op deze aarde op grond van de voorbidding van Christus. Lieve Heere, dat het ook deze avond, dat er een zuchtend volk gevonden mag worden. Dat er een zuchtende ziel verlost mag worden. Dat zielen die het water tot aan de lippen gekregen hebben, nog door uw woord en door uw geest gered mogen worden. Van de strikken des duivels verlost. O Heere, want daartoe hebt gij toch de prediking gegeven. Ten eerste om uw naam te verhogen, om uw rechten te prediken. Maar ook opdat door het evangelie van vrije genade verstrikte zielen die gebonden zitten onder de macht van Satan, dat die bevrijd zouden worden op uw spreken. Heere, gij hebt maar te spreken, het is er. En te gebieden en het staat er. En de duivel die moet wijken, die moet loslaten, die moet zijn prooi loslaten. Want gij zijt sterker als de duivel, alle macht hebbende in hemel en op aarde. Heere, dat uw macht ook zou mogen worden geopenbaard deze avond. In de aanraking, in de levendmaking, in de vrijspraak van verdoemde zielen. Heere, dat we er allemaal van mochten eten. Ja, dat we uw woord zouden mogen herkauwen, gelijk de reine dieren des velds. Want van nature gaat het ene oor in en het andere uit. En dan worden we er niet mee bezet. Dan worden we er niet door stilgezet. Omdat we voortgaan in ons ongeloof en in onze vermeende hoogmoed, o Heere, dat gij onze loop kwam te stuiten. Die loop des doods die we van nature lopen op die brede weg des verderfs. En dat we mochten ingeleid en geleid worden door die enge poort. Als een verloren zondaar, als een rampzalige zondaar, als een zondaar die zich niet meer helpen kan, die zich niet meer redden kan. Maar die gered moet worden, die geholpen moet worden. En Heere, gij zijt een helper in de nood. Gij zijt die grote vriend die in benauwdheid wordt geboren. Gij zijt de zaligmaker der wereld. Gij zijt de grote koning, de koning der koningen, de Heere der Heren. Lieve Heere, dat uw woord zijn gelding mag hebben. En uw woord hebt zijn gelding. Maar dat het ook ervaren mocht worden door ons, zoals we hier bij mekander zitten. Maar ook op alle plaatsen uw heerschappij. Dat uw koninkrijk nog uitgebreid mocht worden, Heren, van oost tot west, van zuid tot noord. Opdat de aarde vervuld zou worden met de kennis des Heren. Hoewel deze aarde voorbij zal gaan met alles wat daarin beweegt en leeft, maar die de wil van God doet in Christus, die blijft tot in de eeuwigheid. Gij hebt toch een gemeente verkoren, Heren, ten eeuwige leven. Ook die nu nog in de zonde leven, nog niet wedergeboren zijn, die gij hebt opgetekend in het boek des levens, zullen zeker toegebracht worden. En lieve Heren, mocht gij daartoe de prediking nog gebruiken, opdat uw huis vol worden. En daar zult gij zelf voor zorgen, want het is uw woord, het is uw raad, het is uw raadsplan, het is uw eeuwig welbehagen, dat degene die gij uw zoon gegeven hebt, zullen worden toegebracht, omdat ze gekocht zijn en betaald. O lieve Heren, dat we er een voorwerp van mogen zijn, van die gezegende, opzoekende zondaarsliefde van Christus. Ook al overdenken we het leven van Job, een kind van u, o Heren, dat we daar nog de troost en de kracht zouden mogen ontvangen, waarmee Job met diezelfde genade wordt staande gehouden in de beproeving. En Heren, en ook de bestraffing die gij die drie vrienden komt toe te zeggen, die gij met die drie vrienden komt af te rekenen. Want Job moet nog voorbidding doen. En Heren, dat hebben we allemaal te doen. Als wij tot uw koninkrijk behoren, zelfs voor de vijanden, zelfs voor de wederhorigen, zelfs voor u, voor degenen die u tegenstaan, om hen voor uw troon te brengen, Heren, dat gij nog vijanden met u kwam te verzoenen, ook deze avond. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, we hebben deze morgen weer een stukje over het leven van Job overdacht, over de rechtvaardige Job, die in de beproeving gebracht wordt omdat Satan vergramd was, dat het Job zo goed ging en voor de wind ging naar het aanzien. En ook inwendig mocht Job floreren door de genade die de Heeren hem gegeven had, waarmee de Heeren hem op deze aardbodem gezet had, wedergeboren, gerechtvaardigd naar het getuigenis van de Heeren zelf. En geliefde, dan komt Job in een grote beproeving, in een grote ellende. En de drie vrienden die komen hem vertellen dat het is omdat hij gezondigd heeft. Mooie vrienden. Ja. Kan dat niet? Jazeker kan dat. Een ziel. Ook Gods kinderen kunnen gestraft worden omwille van hun zonde. Strafvaderlijk gekastijd moet ik zeggen. Want God straft de zonde niet twee keer. Dat doet hij maar één keer. Dat heeft hij maar één keer gedaan. Definitief. Als een lieve schootzoon. De Heer Jezus Christus. En God straft de zonde niet twee keer. Gods kinderen worden vaderlijk gekastijd. Ook als ze gezondigd hebben. Schoon zij om hun zonde straffen onderwonden. Ja. Kan hoor. Kijk maar naar David, als die valt in de zonde met Batsheba, dan komt de Heer hem te bezoeken. Als die het volk gaat tellen vanuit de hoogmoed des harten, dan komt de Heer hem te bezoeken met de roede en bittere tegenheen. Ja. Maar de Heer straft altijd wel vaderlijk. En geliefde, die vaderlijke kastijding, als hij daar nou niet geen kennis aan heeft, dan ben je een bastaard, zegt Gods woord, dan ben je een bastaard. Als je geen kennis hebt aan de vaderlijke kastijdingen, dan ben je een bastard. Dan ben je geen echt kind van God. De dwaze maagden, die werden niet gekastijd. En toen ze voor de poort des hemels kwamen, toen vonden ze de deur gesloten. Maar die wijze maagden, die werden gekastijd. Die vielen in slaap. Die werden gekastijd. Want het slapen van de wijze maagden, geliefde, dat was zondigen tegen de liefde. Maar het slapen van de dwaze maagden was zondigen tegen de wet. Omdat ze onder de wet waren. En de mensen onder de wet doen niks anders dan zonde. Maar de wijze maagden die zondigden tegen de liefde. De discipelen vielen in de hof van Gethsemane in slaap. En de Heere zegt, kunt gij dan niet één uur met me waken, niet één kwartier, nog geen 10 minuten, nog geen minuut. Maar ook in het leven van Job, geliefde. Job wordt niet gestraft om een of andere zonde. Ik heb u gezegd dat dat wel kan. Want de Heer ziet de zonde ook bij zijn volk niet door de vingers. Hoewel ze verzoend zijn en betaald. Dat moet ik er gelijk bij zeggen. Want als je zonden vergeven worden, geliefde in de vierschaar der conscientie op grond van het bloed van Christus gewassen en gereinigd, dan vergeeft de Heer voor verleden, heden en toekomst. Ja. Dan ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Maar ook hebben we dagelijkse reiniging nodig, niet zoals de Roomse leren, om dagelijks gerechtvaardigd te worden. We hebben wel dagelijkse reiniging nodig. Ja, voetenwassing. Dat noemt de schrift voetenwassing. Want die rein zijn, hebben niet voor nodig dan om de voeten te wassen. Ja, en daarvoor heb je de Heer Jezus Christus weer nodig, geliefde. Dat kun je zelf niet hoor. Kun je zelf je voeten wassen? De Heer Jezus die waste zijn voeten van de discipelen, want ze waren te hoogmoedig om het voor elkaar te doen. Maar gezegend is die man, gezegend is die vrouw, wiens voeten dagelijks worden gewassen door een Christus die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. We moeten dagelijks uit de drievuldig ambt van Christus bediend worden. Hij is profeet, priester en koning om zijn volk te dienen. Met genade. Met genade, met onderwijs. Met onderwijs. Ze werden dagelijks begenadigd. Maar geliefde, die Job die verkeert dan in een grote ellende. Dan komen die drie vrienden op pastoraal bezoek. Hè? Pastoraal bezoek, ja. En als Job zijn klachten geuit heeft, Job verkeert in de klaagliederen. Hè? Dat is niet zo best hoor als hij nooit in de klaagliederen verkeert. Want God zal zich overhouden aan een ellendig en arm volk dat op zijn naam zal betrouwen. Nou, Job was zijn geloof niet kwijtgeraakt. Eerst mag hij roemen in de Heere over alles wat hem ontnomen is. Maar dan gaat hij zijn geboortedag vervloeken, want hij komt helemaal onder de zweren van top tot teen, kind van God. En de Heere laat het toe. De duivel mag van Job een speelbal maken. Hij mag zijn leven niet aanraken, maar hij mag wel Job vol met zweren, allerlei ellende, rampen. Hè? Een vloekende vrouw, atheïst, hè? Zegen God en sterf, laat God allemaal toe. Waarom? Om Job te doen uitkomen, om Gods naam in Jobs leven te doen uitkomen als die sterke God, die vader der eeuwigheid, die vrede voor. Want Job is Gods eigendom en nu gaat de Heere met zijn eigendom pronken. Ja. Dus de strijd waarin Job verkeert, geliefde, dat is niet zozeer de strijd tussen Job en zijn vrienden. Maar een strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad, dat is altijd zo. Als een kind van God in de wereld of in de kerk belaagd wordt, belasterd wordt, dan is dat een strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Ik heb geleerd in mijn leven, geliefde, dat de duivel die maakt gebruik van wie ook. Kan die ook van Gods kinderen gebruik maken, zoals we hier zien, om Job te benauwen. Dan moet je niet zozeer die vrienden daarvoor op aanzien, hoewel ze niet vrij uitgaan. Ze gaan niet vrij uit. Maar de duivel die neemt daar een ogenblik gebruik van. Om in de ongestalte, in de geestelijke ongestalte van Gods volk, daar maakt de duivel gebruik van. En dan bezet hij deze vrienden met een geest der verdachtmaking. Zoals we dat hebben overdacht, hoe Elifas ook Job verdacht maakt en allerlei verdachtmakingen in zijn schoenen schuift. Ja. Maar geliefde, dat is een strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En daarom heet die strijd de goede strijd des geloofs. Niet omdat Gods kinderen die strijd goed strijden, maar omdat Christus die strijd goed gestreden heeft en alle gerechtigheid heeft vervuld. Paulus zegt niet, ik heb de strijd goed gestreden. Nee, hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Heel verschillen. En een hoop mensen die denken dat ze goed strijden. Nou, zegt Paulus, dat heb de Heer Jezus voor me gedaan. Hij zegt maar, ik heb de goede strijd gestreden. Omdat Christus die voor mij goed gestreden heeft. Versta je dat? En Job moet een harde zaak ondergaan. Want geliefde, als hij de Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid lief gaat krijgen, dan moet je harde zaken ondergaan. God spaart geen vlees. En dan moet je de kosten overrekenen. He? Als je een toren gaat bouwen, moet je eerst de kosten overrekenen, zegt Christus. Of je dat wel voleindigen kan, want anders word je een voorwerp van spot en smaad. En dan leid je om een kwaaddoener, omdat je een kwaaddoener bent, omdat je hebt voorgegeven iets te kunnen en je hebt het niet voltooid. Maar al wat Gods kinderen ondergaan aan rampen en ellende, veel wederwaardigheid, veel rampen zijn dus vrome lot. Kijk maar, daar komt de uitkomst. Maar uit die alle redt hen God. Omdat Christus voor die rampen ingestaan heeft. Omdat hij daarvoor instaat. Omdat hij die zelf ondergaan heeft als borg voor zijn kerk, als plaatsbekleder voor de zijnen. En Job moet een harde zaak ondergaan. Hij moest lijden omwille van de naam van Christus. Maar daarin was hij zalig. En daarin kan de kerk zich verblijden. De discipelen die waren verblijd omdat ze verwaardigd werden om vanwege de naam Christi te lijden. En geliefde, maar die vrienden die doorzagen dat niet. Ze meenden dat Job om een zonde gestraft werd. En dat kan ik heb u gezegd, dat kan in bepaalde gevallen wel zo zijn. Maar elk geval staat op zichzelf en niet iedere beproeving in het leven van Gods kinderen is een gevolg van een straf op een bepaalde zonde. Nee. Zo was het in Jobs geval ook niet. Maar geliefde, God geeft wel van zijn ongenoegen openbaarheid. Toen de PKN een feit werd, in 2004 was dat geloof ik, hè? Toen de PKN een feit werd, toen heb God gedonderd over Nederland. Met een vreselijk onweer. En het is door geen dominee beleden. Want alles is toevallig in onze dagen. Het is allemaal toeval. Ze schrijven het allemaal aan het toeval toe. Er was zelfs een dominee, een hersteltevormde dominee. Hij zegt, ja, vroeger geloofden we dat God sprak door het onweer. Hij zegt, maar dat geloven we natuurlijk niet meer. Dat is een natuurverschijnsel. Zulke atheïsten staan er in de HHK. Atheïsten zijn het, die God niet vrezen. God spreekt wel degelijk door het onweer. De rampen gaan over de wereld en het is de stemmen Gods. Maar alles wordt door het refodom aan het toeval overgeschreven. Mijn geliefde, dan maak je toch wel een dodelijke vergissing en dan geef je eigen uit als een atheïst dat je niet meer in God gelooft. Want de Heere, is er een, weet je wat Gods woord zegt? Is er een kwaad in de stad dat de Heere niet werkt? God bestuurt alle dingen naar de raad zijns willens. Het zij onder de toelating of in zijn gunst. En als je daaraan gaat tornen, geliefde, en je denkt God een beetje te sturen met politiek en noem maar op, dan ben je een atheïst, dan ben je geen christen. Dan maak je het ware christendom belachelijk. En dat deden feitelijk die drie vrienden van Job ook. Die maakten het ware christendom belachelijk omdat ze het toepasten. Op een eigenzinnige manier. Niet door Gods geest. Niet door Gods geest. Niet door het geloof. Niet door het geloof. Die drie vrienden leefden in een ongestalte. En als de kerk in een ongestalte leeft, dan passen zij Gods woord lukraak op anderen toe. Ja, dan krijg je van die heilige Maria's aan de ene zijde, hè, die het van die en die geloven, dan zeg je, ja hoor, die man, die en die. Ja. Terwijl God het nooit bevestigd hebt. Kijk, dat is pauselijk. Als je zo'n positie inneemt en je gaat dat proclameren, dan ben je rijp om in een diepe zonde te vallen. Maar het is ook naar de andere kant om Gods ware werk belachelijk te maken met het woord van God in je hand. Zoals de Satan deed aan de rechterhand van de hoge priester Jozua. Ja. En zoals die drie vrienden doen ten opzichte van Job. Maar geliefde, dan, dat is de gestalte van de fariseer. Dan zijn het fariseers gelijk. Die zwanger zijn van de vooroordelen en verstoken zijn van de gaven om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Want Job had de Heilige Geest, die was uit God. En dat gaan hun belachelijk maken, dat gaan hun verdacht maken. Ja. De drie vrienden van Job neigen naar de zonde tegen de Heilige Geest. Ontzaglijk gevaarlijk. Want die zonde, als je die werkelijk bedrijft, dan kan die nooit meer vergeven worden. Maar geliefd als de kerk, als er geen geoefende kinderen Gods meer in de kerk zitten, dan is het begin van tent. Begin van tent. En dat is ook het grote manco van het gros dominees in onze dagen. Ik heb vanochtend gezegd, waar hoor je nu nog eens een dominee zaken verklaren die God hem bekend gemaakt heeft? Ik heb het van mijn leven niet gehoord. Ja, wel van de oudvaders. Van de Groe, die heeft het oordeel over de kerk van Nederland zien komen. Bij God vandaan. Wat de Heer hem bekend gemaakt. En dan is er een boek gemaakt, De Ziener. De laatste ziener, daar in dat boek wordt van de groep belachelijk gemaakt. En dan gaan ze van de groep ontleden door een psychiater die een atheïst is, Sigmund Freud. Ja, of weet je niet wat ik over praat. Hoe satanisch, hoe duivels ze van de groep ontleden in dat boek. Het was een narcist. Als hij dat zegt van een kind van God, dat het een narcist is, dan ben je een kind van de duivel. Want dat doen alleen duivelskinderen. Die maken Gods volk uit voor narcisten. Dan ben je echt een duivel. Als je zo Gods kinderen denkt te kunnen blameren, terwijl ze staan in de roeping om voor God getuige te zijn, geroepen in de wijngaard, zo ze van de groe hebben behandeld, geliefde, en zo hebben ze Christus behandeld. Maar wee die mens. Nou bidt Christus nog aan het kruis. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Er zijn er nog enkel uit gered. Zelfs een Saulus van Tarse die de gemeente Gods vervolgde. Maar toen hij dat deed, toen was hij geen kind van God. Hoor. Toen was hij geen kind van God. Hij is een kind van God geworden. Denk er goed om. En wij zien het ook hier in het leven van Job. Wat die drie vrienden overhoop halen met een bedorven ratio. Daar worden ze voor gestraft. Job die moet nog voor zijn drie vrienden bidden. Anders hadden ze eeuwig ter helle gevaren. Om het eens menselijk te zeggen. Als ze genade hadden, kon dat er vanzelf natuurlijk niet. Maar hij moet wel voor ze bidden. Omdat ze gruwelijk Gods woord misbruikt hebben. Maar elk geval staat op zichzelf. Elk geval moet beoordeeld worden vanuit het woord door de geest onze Gods. Maar dat is nou een groot manco in onze dagen. Er is geen onderscheiden kennis meer. Alles wordt op één hoop gegooid. He? Of veroordeeld of ingezegend. Het is allebei vals. Het zijn de enkelingen onder degenen die de Heere vrezen die de dingen mogen zien zoals God ze ziet. Maar juist diegenen worden het meest veracht, het meest gehaat. Met name in de kerk. En ik heb u al meer gezegd, de kerken zijn commerciële bolwerken geworden, politieke bolwerken met een winst- en een verliesrekening. En de organisatie moet draaien. Dat is de kerk van vandaag. Maar of God er ze neerkomt, en of er verloren zielen tot bekering komen, daar heb geen enkele kerk nog belang bij. Ik weet geen dominee op te noemen die de nachten doorbrengt met klagen of God nog een ziel bekeren wil. En toen dat gebeurde, sloot dominee Boger 3 weken zijn kerkje. Er werd geen mens meer bekeerd. Hij zegt, dan kan ik wel ophouden met preken. Sloot hij 3 weken zijn kerkje. En toen liep hij in de gang van de kerkje op en neer. Wie toch de oorzaak was dat er geen mensen meer bekeerd werden. Door de prediking des woords. En toen wees de Heere hem als schuldige aan. Toen mocht hij voor God in de schuld komen. Maar in diezelfde nacht kwam de Heere over. Dat hij zijn werk weer zou doen voortgaan. En toen kon hij weer preken. Nou, waar vind je dat nou in onze dagen? Dan kun je toch zien, mensen, wat ene grote poppenkast is het geworden. Eén grote speelpartij. Er is geen geloof meer. De Heere zegt, zal ik nog geloof vinden als ik wederkomt op de aarde? Op de wolken des hemels. Ja, als de dominees maar aan zijn eer komt. Hè, dan mag het volk wel verloren gaan en Gods naam op straat vertrapt worden. Dat is de kerk van vandaag, mensen. De dominees staan niet meer in de bressen. Aan Elifassen die met rationele godsdiensten geesten proberen te wegen, daar ontbreekt het niet in onze dagen. Maar de Elihu's met het rechte geesteslicht zijn we kwijt. Want die man was bekwaam gemaakt om de geesten te beproeven of ze het God waren, ook in het leven van Job. Die jonge man, die Elihu, die kijkt dieper dan die drie vrienden van Job kunnen kijken. En Elihu was verder geleid dan die drie vrienden bij elkaar. Er is geen roeping voor de beginnende kerk weggelegd. Dat heeft niks met leeftijd te maken. Maar die drie vrienden van Job, die waren ouder als Elihu. Maar het waren nieuwelingen in de genade, op zijn best gezegd. En die zijn niet geroepen om de geesten te wegen, omdat ze zichzelf nog niet kennen. Dat zegt Paulus, geen nieuweling. Opdat die niet in een oordeel des duivels vallen. Nou, dat vielen die vrienden wel. Want die meenden dat ze Job de les konden lezen. Job, een diep ingeleid kind van God. Een bevestigd kind van God, een geoefend kind van God. Daar was Job niks mee. Want dat getuigenis geeft de Heer zelf over Job. Niet over die vrienden hoor. Over Job. Ja. Maar Elifas, geliefde, die wordt steeds driester in zijn beschuldigingen en trekt nu zijn... Hij trekt het zwaard van Petrus en begint er steeds woester op los te slaan. Hij zegt, was niet uw vreze Gods uw hoop? Hij zegt het sarcastisch. Was niet de vreze Gods uw hoop en de oprechtheid uwer wegen uw verwachting? Hij wil zeggen, zeg Job, jouw geval is zeer verdacht, man, want alles getuigt tegen je. Je hebt van je oprechtheid je grond gemaakt, maar daar kom je bedrogen mee uit, man. Hij zegt, God zal de ware onschuldige en de ware oprechte nooit uitdelgen en doen vergaan. Lees het maar in hoofdstuk 4, Job 4. Maar hij zegt, die Elifas, hij zegt, Job, bij jou is alles geveinsdheid gebleken, man, want anders zou je niet zo gestraft worden. Zie je dat nou niet, nog niet in, jongen? Dat je een huichelaar bent. Je bent openbaar gekomen als een klinkend metaal en als een luidende schel. He, maar dan moet je nou de wrange vruchten van plukken. Je hebt zonder liefde gezaaid, Job. En nu moet je de wrange vruchten daarvan maaien. Want degenen die valsheid zaaien, zullen door Gods adem vergaan. Nou, Elifas wendt Gods woord aan om Job in een kwaad daglicht te stellen. En dat is precies de werkwijze van de duivel. En zijn werkwijze, zegt Paulus, dat is me niet onbekend. Dat is me niet onbekend. Hij zegt, er hebben vele van die vrome stijfhoofden die hij zegt, die hebben me onder hun macht willen brengen. Hij zegt, maar ik heb er geen, hij zegt, ik heb ze nog geen minuut, heb ik mijn hoofd voor hen gebukt. Met mijn woorden gezegd. Ja. Mannen die in aanzien waren, die gezag hadden in de kerk, die probeerden Paulus onder hun macht te brengen. Het is hun niet gelukt. Want Paulus die stond onder de macht en regering van Christus. Er hebben dominees geprobeerd om mij te manipuleren. Nou, ik ben te manipuleren hoor. Maar als Christus aan mijn zij is, dan lukt je het niet. Dan lukt het je niet. Nee. Ze hebben Job getracht om te manipuleren. Het is hun niet gelukt. Het is hun niet gelukt. Want de beproeving die Job moest ondergaan, dat stond op rekening van God de Almachtige. Nou, dan lukt het je niet. En dan is het, Job die was sterker als een ommuurde stad. Sterker. Waarom? Omdat God zijn muur was. Omdat God zijn schild was en zijn loon zeer groot. Daar moet heel de helle tegen verliezen. Ja. Dus Elifas die wendt de Bijbel aan om Job in discrediet te stellen. Maar geliefde, de verklager, de broeder, zegt Paulus, die is me niet onbekend. Zijn listige omleidingen zijn me niet onbekend. En daarom waarschuwt hij in Efeze 6. Doet aan de wapenrusting Gods, opdat gij zou kunnen weerstaan de listige omleidingen des duivels. Moet je tegen gewapend worden. Daar ben je zo manier, hoor. Daar ben je zo manier, hoor. Je moet echt niet denken dat je de duivel aan kan in eigen kracht. Moet je echt niet denken, ook niet als kind van God. Je kan alleen de duivel wederstaan door het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ja. En op zich, geliefde, is er nog wel wat te leren van hetgeen de vrienden van Job zeggen, want het op zich genomen is het nog allemaal bijbels waar wat ze zeggen. De duivel die komt bij, in de kerk werkt hij nooit met publieke leugens, nooit. Hij komt altijd met de waarheid. Hij komt altijd met de waarheid. Dan probeert hij met de waarheid, met de Bijbel in zijn mond, probeert hij Gods volk tot zonde te verleiden. En van de leer van Christus af te trekken, met de waarheid. Ja. Dat doen hier die vrienden van Job ook. Hun oogmerk deugt niet. En de toepassing die zij maken van Gods woord, die is van duivelse makelij. Kijk, al meden we voor de waarheid te moeten strijden, dan is het altijd maar de vraag of we door de waarheid strijden. Of wij, kijk, als je voor de waarheid wil strijden, moet je eerst achter de waarheid gebracht zijn. Anders kun je voor de waarheid niet strijden. Je moet eerst achter de waarheid gebracht zijn om door de waarheid, voor de waarheid te kunnen strijden. Maar Elifas gaat door, hè? In vers 10 en 11 van hoofdstuk 4 gebruikt Elifas een beeld uit de dierenwereld om zijn woorden kracht bij te zetten. Hij zegt: de brulling des leeuws en de stem des felle leeuws en de tanden der jonge leeuwen worden verbroken. Nou, wat bedoelt Elifas hiermee te zeggen? Hij bedoelt hiermee te zeggen ten aanzien van Job: je dacht zeker dat Job, dat je naam altijd zou bestaan en dat je in eer, en dat je in eer alleen maar zou toenemen. Maar Job, ik moet je zeggen dat hoogmoed komt voor de val. De tanden der jonge leeuwen worden verbroken, Job. Hoogmoed komt voor de val. En die menen te staan zullen diep vallen. Zelfs de leeuwen zullen hun brullen niet altijd kunnen voortbrengen en de tanden van de jonge leeuwen zal God verbreken. En dat is ook met jou gebeurd, Job. Dat is ook met jou gebeurd, man. Anders zou God je deze rampen niet gezonden hebben. Nou, Elifas die was blijkbaar goed op de hoogte van de tegenkanting van de inwoners des lands, die door het getuigende leven van Job waren teweeggebracht. Jobs vermanende woorden hadden op veel verzet gestuit in zijn dagen. Dat is altijd al zo geweest, geliefd. Dat is altijd al zo geweest. Maar niemand had Job durven aanpakken omdat God met hem was. Kijk, de Heere laat in het begin van de christelijke kerk, deed de Heere onder apostolische bediening de prediking van het evangelie gepaard gaan met tekenen en wonderen. En toen met de Pinksterdag, toen durfde het gewone volk, Gods ware volk, niet te benaderen vanwege de macht en de majesteit die daarvan uitging. Niet van die mensen, maar van de zere aanwezigheid. En geliefde, dat wordt nou nog opgemerkt door de geest uit de afgrond. Kijk maar naar die Gadareense man, die bezet was met een legioen duivelen. Die duivelen die wisten goed toen Christus eraan kwam. Ze voelden zijn almacht. En dan gaan ze belijden, dan gaan ze het geloof belijden. Gij zoon des allerhoogste God, we bidden u dat gij ons niet pijnigt. Zie je? Dus waar de Heere is, daar is de kerk almachtig. Ja, de levende kerk. Als de Heere een vurige muur om je heen is, dan is de kerk in Christus almachtig. De kerk is niet almachtig. Maar Christus is almachtig. En wie zal tegen God strijden en leven? Wie zal een kind van God, die in de bediening mag staan, die zijn roeping mag waarnemen, door de geest Gods gedreven zijnde, Simson, ze hebben die man met touwen proberen te binden. Waste of time. Die man die stond in de kracht des geestes. Ja, ze hebben Simson, hebben ze wel. Toen dachten ze, nou hebben we het gewonnen. En nou heeft hij zijn geheimprijs gegeven, nou hebben we het gewonnen. Toen heeft de duivel een ronde dans om Simson gemaakt. Nou hebben we deze man Gods overwonnen. En toen begonnen ze een feest aan te richten. Tempel van Dagon. En toen zegt Simson, die bad één gebedje tot de Heere, zegt Heere, nog één keer, zegt hij. Nog één keer. Nog één keer uw naam verhogen. Nog één keer. En hij boog zich met kracht. En toen vielen al die spotters van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Tot ere van Gods naam, van God drieënig. Dus geliefde, daar moet je altijd tegen verliezen, hè? Tegen die almachtige God. En ook als hij tegen Gods volk strijdt, zoals de drie vrienden tegen Job hebben gestreden, dan ga je verliezen. Dan ga je schandelijk verliezen. Aangaande gat, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. En dat maakt God almachtig waar. Dat maakt hij waar. De Heere laat geen enkel woord wat uit zijn mond is gesproken ter aarde vallen. Dat maakt hij waar. Dat heeft hij in mijn leven al meerdere keren waargemaakt. Job werd door velen als een steen des aanstoots gezien, omdat hij de zonde bestraft en Gods gerechtigheid preekte, zoals Noach die gepreekt heeft tot de zondige en goddeloze wereld. En Job had in zere naam gebruld als een jonge leeuw, want hij vertoonde het beeld van de leeuw uit Judas stam, en dat was geen Jehu-ijver bij Job geweest, nee, hij had het gedaan door de kracht en de zalving des Heilige Geestes. Job had heel die vrije wilsgodsdienst, had hij de doodsteek gegeven. Want weet je wat vrije wilsgodsdienst is? Dat zijn de killers van het levende kind. Door de vrije wil is Christus gekruisigd. Dus als je de vrije wilsgodsdienst leert, dat de mens kan kiezen om voor God te dienen, ja of nee, dan ben je een killer van het levende kind. Maar Elifas balanceert hier op de rand van de hel. Omdat hij neigt de zonde tegen de Heilige Geest te bedrijven door Gods werk in Job en zijn getuigenis te diaboliseren. Nou, ik zou niet graag in die schoenen reizen die dat werk doen. Gods werk diaboliseren in het leven van Gods getuigen. Daar moet je eens aan beginnen. Dan moet je eens proberen. Zelfs Pilatus dorst dat niet. Zelfs Pilatus dorst dat niet. Hij zegt, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De fariseeën bedreven de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest, toen zij de Heer Jezus belasterden met deze duivelse woorden. Hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen. En Elifas zegt in bedekte termen bijna precies hetzelfde van Job. Hij gaat door, de oude leeuw vergaat Job, omdat er geen roof is. En de jonge eens oudachtige leeuws worden verstrooid. Vers 11. En wat bedoelt Elifas hiermee te zeggen? Hij wil Job ervan beschuldigen dat een oude leeuw tenslotte ook moest sterven. Nou, dat is ook waar. Omdat hij geen tanden meer heeft om zijn roof te verscheuren. Kijk, een leeuw die sterft de hongerdood. Als die een natuurlijke dood sterft, sterft die de hongerdood. Want dan worden zijn tanden, die zijn er uitgebroken. En dan kan hij geen roof meer verscheuren en dan sterft hij. En dat probeert Elifas Job in de schoenen te schuiven. Hij zegt, Job, je bent nu oud en je hebt jezelf als een narcist trachten te handhaven. En je dacht iedereen naar je hand te zetten en te overbluffen, maar nu heeft God er toch een einde aan gemaakt, jongen. Je hebt kennelijk de maat vol gezondigd. Ja, Job, ik moet maar eerlijk met je omgaan, want ik moet me vrijmaken van je bloed.
Je hebt ook de jeugd uit het land Us zand in de ogen gestrooid. En je bent je hebt al je geestelijke welpen verstrooid. En weet je nu wat er van de jeugd geworden is in het land Us, Job? Ze zitten bijna allemaal in de disco en in het Refo-café. En ze waren eerst onder de indruk van al je mooie woorden. Maar nu zien ze wel met hun eigen ogen dat je hen bedrogen hebt. En dat God almachtig er een stokje voor gestoken heeft. En als ik belt en als ik die jongelui opbelt. Hè, dan word je naam gaat door het land. Niet in een beroemde zin, maar in een beruchte zin. In negatieve zin. En ze zeggen, die man, we begrijpen die Job uit Us niet meer. Wat is nu waarheid, vragen ze vertwijfeld. Dus Job, je hebt de jeugd gruwelijk misleid. En daarom worden ze nu als welpen van een oudachtige leeuw verstrooid. Weet je wat ze zeggen van jou, Job? Die man uit Us krijgt nu zijn verdiende loon. Ik heb het natuurlijk wel wat afgezwakt, Job. Want het is God alleen die de wraak toekomt. Maar er zit altijd wel een kern van waarheid in die beschuldigingen. Ja, de mensen prikken er dwars doorheen, Job. Maar ze hadden het alleen nooit van je gedacht. En zo probeert Elifas als werktuig van de duivel Gods eigen werk in Job verdacht te maken. Dat is duivelswerk. En je bent rampzalig als die daarvoor gebruikt wordt. Dan ben je echt rampzalig. Met de Bijbel op je lippen, Elifas met de Bijbel op zijn lippen probeert hij de rechtvaardige Job in een kwaad daglicht te stellen. Ja, er zijn wat van die vrome psychiaters in onze dagen. Die mensen zoals Job de les menen te moeten lezen, maar geliefd, ik zou je vertellen, de meeste psychiaters zijn zelf overspannen geesten. Ga nooit naar een psychiater. En een kind van God zal het ook niet kunnen. Nee. Dat is een teken dat je God niet vreest als je naar een psychiater gaat. Dat is een bewijs van je verdoemelijke ongeloof. Gods ware volk wordt nooit overspannen. Nou, u durft veel te zeggen. Ja, Gods woord leert dat mij. Gods ware volk, God maakt geen overspannen mensen. Dat doet de mens zelf. Gods volk wordt niet overspannen. Wel eens tot de rand toe dat ze moeten uitroepen of moeten zuchten dat ze hun verstand zouden verliezen vanwege de aanvechtingen des duivels, vanwege hun eigen verdorven, verdoemelijke vlees. Vanwege de zonde, de overgebleven zonde die als golven en baren door erheen boelen. Maar bij dit alles, zegt een kind van God, heeft God me bewaard wel bij mijn verstand. Ja, bij de wijsheid Gods, dat is zijn verstand geworden. De wijsheid, dat is Christus. De wijsheid van God, ze worden in Christus bewaard. En geliefde, ziet u nu dat Job, dat Elifas hier een werktuig is in de hand van de duivel? En ik denk dat Elifas en zijn twee vrienden, vanwege de valse beschuldigingen die ze op een vrome manier Job in de schoenen schuiven, om die reden wel een paar weekjes radeloos zijn geweest. Ja, dat is wel heel zeker. Paulus zegt zelfs dat hij Hymenius en Alexander aan de Satan heeft overgegeven, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Nou, er zijn die vrienden van Job nog genadig afgekomen, want Job moest uiteindelijk nog voor hem bidden. En we lezen in het vervolg van deze geschiedenis dat de drie vrienden van Job, de heren, een brandoffer moeten offeren vanwege hun zonde, die zij tegen Job en uiteindelijk tegen de heren zelf hebben bedreven. En dat brandoffer dat zag op Christus, op het offerlam. Want God maakt het altijd met zichzelf goed. Tenminste in het leven van zijn duurgekochte kerk. Maar geliefde Elifas, en u moet die hoofdstukken maar lezen, Elifas is nog lang niet uitgesproken. De godsdienst is altijd langdradig, waar Gods ware volk, die kunnen met één zin wat zeggen waar de godsdienst met een boek van 300 pagina's nog niet gezegd heeft. Nee, nog niet gezegd. Ik lees soms theologische boeken, dan denk ik, ze zeggen er niks in. Ik lees er niks in. Ik hoor soms spreken, zegt die dominee, zegt helemaal niks. En dan, praat ik over oud-gereformeerde dominees. En noem maar op, die van die zogenaamde zware kerken. Dan denk ik, in heel de preek zeg hij net niks. Want als het niet gaat, als het niet uitmondt op de ere Gods. Door die grote doorbreker, Christus, die onder het recht Gods verloren is gegaan. Dan is het net niks. Als God niet aan zijn recht komt in de prediking, dan is het net niks. Dan sta je maar wat te bazelen. En wie is tot deze dingen bekwaam? Nou, Paulus zegt, niet ik, niet wij. Hij zegt, onze bekwaamheid is uit God. En dat mocht hij vrijmoedig zeggen door het geloof. Want dat had de Heer in hem gezegd. Gij zijt mij een uitverkoren vat, om een naam te dragen onder de heidenen. Maar de godsdienst is altijd langdradig. Omdat zij niet gelooft wat ze zelf zegt. Ze weten niet wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Als de blinden geleiden, dan vallen ze allebei in de gracht. Nou, van die boeken, geliefde, van die boeken, daar is de wereld mee vervuld. En de godsdienst die tracht zichzelf in te dekken met ellenlange redenvoeringen, hè? Bladvulling. Ik lees soms wel eens die stukjes in de Terdege van bepaalde dominees. Nou, dan zeg ik, dit is gewoon tijdverdrijf, dit is gewoon waste of time, bladvulling. Ze zeggen net niks. Je kunt er alle kanten mee op, behalve de goeie. Er wordt wat dogmatische hutspot in onze dagen opgediend. We leven in een tijd dat de godsdienst hooglijk aan het woord is om Gods volk het zwijgen op te leggen. En dat is nou net de bedoeling van de duivel. Maar de Heere zegt tegen zijn knechten, spreek en zwijg niet. En als Jeremia, die Hanania, dat was ook zo'n valse getuige. Hanania, de profeet Hanania. En die neemt dat juk van Jeremia's schouders, dat houten juk, en hij breekt het in stukken. Hij zegt, want die verdrukking die duurt niet zo lang hoor. Hij zegt, de Heere zal wederkeren, zegt hij. En de Heere zal jullie genadig zijn. En dan loopt Jeremia weg. Maar dan wordt hij door de Heere stilgezet. En dan zegt hij, Jeremia, je moet teruggaan. En je moet die valse Hananja de wacht aan zeggen dat hij dit jaar nog zal sterven. Hij zegt, want ik heb hem niet geroepen. Nog gezonden. Hij spreekt mijn woord valselijk. En dan gaat Jeremia terug en predikt het woord. En in datzelfde jaar sterft Hananja. Dus geliefde, je kan God niet bedriegen hoor. Je kan nog met zo'n vrome mond spreken, maar als hij door de Heere niet geroepen, niet gezonden bent, en als hij niet des Heere woord spreekt, zoals Jona dat uitspreekt in de stad Nineveh, dat was puur des Heere woord, dat was des Heere last. Waarom wordt het in onze dagen niet meer gepreekt? Waarom is God veranderd? Nog 40 dagen, dan zal het stappost worden omgekeerd. Allemaal zalvende preekjes. Of de mensen opritsen. Met lasten die zwaar zijn om te dragen. En zelf de gevierde man blijven. Ja. Nou, ik ben er zeker van dat Elifas een approbatie van de duivel op zak had. Voor zijn valse polemiek tegen Job. En dan probeert Elifas nog op Job indruk te maken met zijn eigen bevinding. En dan zegt hij, voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht en mijn oor heeft een weinigje daarvan gevat. Vers 12. En Elifas spreekt hier over een droom, over een gezicht, over een openbaring van Gods wegen. Maar die geeft hij een mystieke lading. Kijk, er zijn ook van die mensen die willen bevindelijk zijn. En dan geven ze de bevinding een mystieke lading. Ja, moet je ook vooruitkijken voor die mensen. Ik heb ook een poosje onder dat hocus pocus verkeerd. Maar de Heer heeft hem er snellijk van verlost. Hij zegt, Elifas zegt een droom gehad te hebben in zijn slaap. Nou, hij geeft wel toe dat hij daarvan weinig verstaan had. Blijkbaar was Elifas nog niet zo geoefend in de omgang met God. Houd dan je mond! Had hij zijn mond maar gehouden. En zo begonnen ze ook. Ze zaten zwijgend een week om Job heen. Hadden ze maar gezwegen. Dan hadden ze nog gedeeltelijk de wet van Christus vervuld. Hadden ze maar meegeklaagd met Job. Hadden ze maar meegeweend met Job. Om zijn lasten te dragen.
Nee.
Schrik en beving kwam over Elifas, zodat al zijn beenderen werden verschrikt. Kijk, daar heb je het, hè, mensen, hè, nog zwanger van de wet. Want je beeft en je schrikt, hè, voor zover je nog die wet in je leden hebt. Als God zich openbaart, dan maakt hij eerst plaats voor zichzelf. Hè, maar dan is dat in het kader van de waarachtige bekering. En dan slaat beven en schrik om je hart. Ja. Als een mens niet tot de hel toe vernederd is geworden, geliefde, dan weet hij de heerlijkheid van God niet naar waarde te schatten. Dan beeft hij. En Elifas die had hier van een inleving ontvangen. Hij had een engelverschijning had hij gezien in een nachtgezicht. En dan rijst zijn haar ten berge voor de majesteit die van die verschijning uitgaat. En dat is een bewijs dat Elifas nog geen dodelijke slag van de wet gehad heeft. Nou is al Gods volk gestorven door de wet der wet. Maar geliefde, dat moet ook een bevindelijk sterven zijn. Door het geloof is al Gods volk aan de wet gestorven. Maar Paulus spreekt, ik ben door de wet der wet gestorven. Paulus spreekt daar bevindelijk over. Dat is noodzakelijk. Dat je door je bekering heen zakt. Dat is grond voor de zaligheid. Dat is noodzakelijk. Maar dat was Elifas hier niet. No. Hij komt op uit eigen gerechtigheid. Hij komt op als een farizeer. Hè? En er staan nieuwelingen in de genade bijzonder voor in aanleg. De duivel die heeft altijd op de nieuwelingen in de genade zijn pijlen gericht dat ze zich in hoogmoed gaan verheffen. Maar de Heere gaat met zijn beproefde volk eerst een weg van vernedering. Eerst een weg van vernedering. Moet je alle gronden, ook je grond uit je bekering verliezen. Dat is een les voor mensen, dat is toch zo'n les. De tweede bekering noemt de Bijbel dat. Dan moet je bekeerd worden van je bekeerd zijn. Zoals de Heer Jezus tot Petrus zegt, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt aan uw broeders. Eerder niet op Petrus, want dan ben je er niet voor bekwaam en voor geschikt. Maar als gij eens bekeerd, als je nou door je bekering gezakt bent, man, en als je nou gesteld bent op die rots der eeuwen, bij bevinding, in je eigen ondergang, in het vergaan van je eigen naam, dan zal ik je mijn geest geven. En dan zou je mogen preken. Alsof je niet meer bestaat. En alsof alleen maar Christus. Paulus zegt, ik wens niks anders meer te preken als Jezus Christus en die gekruisigd. Ik niet meer, zegt Paulus. Hoor. Ik niet meer. Ik niet meer. Maar geliefde, deze openbaring, dit nachtgezicht, deze droom, die pleit ervoor bij Elifas, ondanks zijn fariseïstische houding ten opzichte van Job, dat hij toch een kind van God was. Want Christus openbaart zich niet aan een huigelaar. Nee. En een oud-testamentische openbaring van Christus geschiedde veelal door een engelverschijning. Christus is in het Oude Testament vele keren aan de heilige verschenen als de engel des verbonds. Maar Elifas zegt echter dat hij de gedaante in deze verschijning niet direct herkent. Hij zag wel dat het een engel was, maar dat het Christus was in de gedaante van een engel, dat zag hij niet. Dat zag hij niet. Dus dat betekent, kijk, mensen geven zichzelf, je spraak maak je openbaar. Elifas die komt openbaar als een nieuweling in de genade. En dan ben je eigenlijk nog zonder verstand, zonder geheiligd verstand. Zonder geoefend, zonder de zinnen geoefend te hebben. En een oud-testamentische openbaring van Christus, die was veelal in nevelen gehuld, want men leefde onder de wet in inzettingen bestaande. En Gods kinderen in de oud-testamentische bedeling leefden immers op grond van de belofte van het beloofde zaad. Maar de ware gelovigen die mochten Christus van verre zien en omhelzen. De oud-testamentische geloven hadden geen ander geloof dan de nieuw-testamentische geloven. Nee, absoluut niet. Ze geloofden in dezelfde Christus. Ze zijn door het geloof gerechtvaardigd. Door het geloof hebben ze geleefd. Abraham, de vader der gelovigen, hij heeft de belofte van verre gezien en omhelst. Maar de vervulling in de tijd niet verkregen hebbende. De oud-testamentische heiligen hadden geen ander geloof dan die in het Nieuwe Testament. Maar ze leefden meer in een geloofsverwachting, uitziende naar de beloofde Messias, die zij rijkhalzende, waar zij rijkhalzende naar hebben uitgezien. Hoewel zij hem van verre hebben omhelst door het geloof. En toen Christus geboren werd, geliefde, volgde er een overgangsperiode van 33 jaar. Ja. Wat wil dat zeggen? Kijk, die discipelen die zaten in die overgangsperiode. Die hebben, hoe moet ik dat nou eens zeggen? Die zijn ontrukt, ontworsteld geworden aan die oud-testamentische inzettingen. In inzettingen bestaan aan die ceremoniële wetgeving. Die God zelf had ingesteld. Maar zelfs vele heiligen, ook de discipelen, die konden zich daar nauwelijks aan ontworstelen. En er was Pinksteren voor nodig om die volle klaarheid, die volle helderheid op dat volbrachte middelaarswerk van Christus te doen schijnen. Ja. Nou, Bethel en Pniel in het leven van Jacob, die smelden op grond van het is volbracht van Christus met Pinksteren samen. Dat zien we duidelijk bij de prediking van Petrus. Als die mag staan in de vrijheid, dan preekte die een onvoorwaardelijk aanbod van genade. En daartegen stelde hij zijn toehoorders dadelijk voor de rechterstoel. Petrus spreekt op de Pinksterdag wet en evangelie. Niet alleen het evangelie, niet alleen de wet, beide. In hun volle, absolute kracht. Hij zegt tegen die Pinkstelingen die gij gekruisigd hebt. Nou, dat durft menig prediker niet meer te preken. Rutherford die durfde het nog wel. Weet je wat hij vaak zei van de preekstoel? Tegen de gemeente, gij geblankette huigelaars. Ja, dat zijn we kwijt in onze dagen. Allemaal zalven, zalfpreekjes. Hè? Zoete lieve Gerritje, apelt heb je mooie jongen. Nou, vergeet het maar. Het punt waar het altijd om draait, is het sterven aan de wet. Is het gestorven zijn aan de wet. Daar wordt de vrijmoedigheid geboren, het einde der wet. Want het einde der wet is Christus. Er is buiten Christus geen vrijmoedigheid. Dat is allemaal wettisch. Profaniteit is dat. In Christus wordt de ware vrijmoedigheid des geloofs geboren. Ja. Dat is het punt waar het altijd om gaat. Hè? De vergeving der zonde. Het geloof zonder de vergeving der zonde is van de duivel. Dat is een duivelsgeloof. Als hij zegt een gelovige te zijn en je zonden zijn nog niet vergeven, dan heb je geloof van de duivel. Dat is geen waar geloof. Dus dan weet je gelijk onder welke dwaling je zit als dominees leren dat je in het begin van de wedergeboorte Christus nog niet kent. Dat is van de duivel. En in onze dagen prediken die predikers die een wedergeboorte leren zonder de kennis van Christus, die preken de rechtvaardigmaking in de vierschaar van het geweten door het geloof als niet noodzakelijk. Dat beleeft niet iedereen, zeggen ze. Duivels zijn. Valse leraar. En ik heb u al gezegd, zoals Van der Poel en Lamijn, die hebben daar ook in gedwaald, maar die leerden wel de noodzakelijkheid van de verzoening in Christus, hoor. Denk er goed om. Hoewel ze dat niet aan het begin van de wedergeboorte stelden. En dat is een ontzettende dwaling. Ze hebben ook hun hebben zielen bedrogen voor de eeuwigheid van de Poel en Lamijn. Jazeker. Maar ze hebben wel geleerd dat het noodzakelijk is te kennen. Christus te kennen. De vergeving der zonden. En met name Van de Poel. Dat was een man des geloofs. De Heere sprak nog tot hem. Hij sprak ook tot Van der Poel toen er een ban in het leger was. Ik herhaal het maar weer, omdat het in onze dagen niet meer voorkomt en niet meer gekend wordt zelfs. Men kan avondmaal vieren tot de, als de bannen tot aan de hemel liggen opgestapeld. Het zijn valse leraren die dat doen en die dat durven. Die hebben geen vreze gods in hun ogen. Maar Van der Poel kon het niet, want de Heer kwam hem tegen. Hij zegt, er is een ban in het leger. Dus ze doen vandaag net alsof er geen bannen meer bestaan, of dat er geen fariseërs meer bestaan, of alles ten hemel gaat. Ja, ter helle. Hoe ver zijn we wel niet weg in onze dagen, geliefden? De vrienden van Job zitten nou in de kerkenraadsbanken op de preekstoel. Dat is de kerk op zijn best. Dat is de kerk op zijn best. Allemaal van die neonomianen die het woord ter hand kunnen nemen. Hè? Maar die de gave des onderscheids ten ene male missen. Je moet eerst jezelf als een huichelaar van God leren kennen. Om een huichelaar te kunnen onderscheiden. Alleen als je jezelf kent in het licht van Gods heilige wet, ken je ook iedereen. Anders ken je niemand. Maar geliefde, de persoon van Christus was in het Oude Testament nog enigszins verborgen. Want het voorhangsel was nog niet gescheurd. Het bloed moest nog vloeien, hè, dat door de offerdiensten werd afgebeeld. Kijk, het geloof zag het wel. Abraham heb het wel gezien. Isaac heb het wel gezien. Jacob heb het wel gezien. Mozes heb het wel gezien. En al die oud-testamentische heiligen hebben door het geloof dat wel gezien. Absoluut. Maar het was voor het volk bedekt. Het was nog een schaduwdienst. Hè? Nou, als je nou een schaduw ziet van een beeld, van een voorwerp, dan zie je eigenlijk in schemerduister, dan zie je het niet helder. Christus werd afgebeeld in de schaduwdienst, waarin de gehele ceremoniële offerdienst heen wees naar het offerlam dat komen zou. En Christus verschijnt in het Oude Testament meest in een engelverschijning, omdat hij het vlees en bloed nog aan moest nemen. Door zijn nederige geboorte in het vlees. He, dus Elifas die geeft verslag van zijn nachtgezicht. Hij zegt, hij stond, doch ik kende zijn gedaante niet. Een beeltenis was voor mijn ogen, maar ik zag er niet de persoon van Christus in. Nou, hij stond, hè? Dat zegt hij recht, want als Christus staat, moeten de stervelingen knielen. Christus openbaarde zich aan Elifas in de gedaante waarin hij hem niet kende. Hè? Elifas zag dat gezicht en er zat nog zoveel ongeloof tussen, geliefden. Ja. Nou, daar weet de kerk wel van, hè? Dat ze van een eerste openbaring, dat kenden zelfs de discipelen toen de Heer Jezus door gesloten deuren kwam en aan hen verscheen. Toen konden ze het vanwege hun blijdschap. Ja, dat was al. Dat was weer in een iets andere zin. Maar vanwege de grootheid van het wonder konden ze het eigenlijk niet geloven. Ja. En dan heeft de kerk een nadere openbaring nodig. Ja. Toen ze het van blijdschap nog niet konden geloven, toen openbaarde ze de Heere zich opnieuw. Toen zei hij, vrede zij lieden. Christus vertoonde zich aan de emmersgangers bijvoorbeeld in een gedaante waarin zij hem niet kenden. Nou, u zegt, gebeurt dat nog? Ja. Ja, ja. Dat zal ik u vertellen, want als Christus zich openbaart in zijn ambt als profeet, dan onderwijs, dan krijg je wel onderwijs. Hè? Maar dan kun je dat als het ware niet toepassen. Dan kun je dat als het ware, vindt dat nog geen toepassing. Hè? Dan zeg je, hoe is dat al dus in mijn leven? Nou predik ik hier niet dat Christus, dat er Gods kinderen zijn die alleen de profetische bediening van Christus kennen. Dat is niet waar. Hoor. Al Gods kinderen kennen Christus in zijn profetische, priesterlijke en koninklijke bediening. Ik leer hier geen halve Christus. Dat is de leer van het half verloste christendom. Dan zeggen ze, je leert eerst Christus kennen in zijn profetische bediening. Dat is niet waar. Hoor. Als Christus zich openbaart, dan openbaart hij zich ten volle. Ja? Maar door klein en zwak geloof wankelt de kerk op haar grondvesten. Het grondvest wankelt niet, waarop zij staan en gebouwd zijn. Ze wankelen zelf. Hoe hebt gij gewankeld, gij kleingelovigen? Hoeveel keren zegt de Heer dat niet tegen zijn discipelen? En daar weet al Gods volk wel van, ze ook te geoefenden in de genade. Want hoe geoefender, hoe kleiner. Ja, echt waar. Hoe afhankelijker. Christus openbaart zich eerst aan de emmersgangers in het gewaad van zijn woord. Maar wel om de emmersgangers aan hun geloof, aan hun ongeloof te ontdekken. Is het daarbij gebleven? Nee. Want hij heeft zich ook in zijn priestelijke bediening openbaard. Toen hij daar het brood brak. Hè? En toen hij daar zichzelf openbaarde als de Christus der Schriften. Ja. God wil dat alle mensen komen onder de profetische bediening. Onder de profetische bediening van Christus. Dat is de prediking van het evangelie. Ja. Maar met een profetische, met een prediking, kan je niet voor God verschijnen. Dat is te kort. Je kan niet zeggen, nou, ik heb altijd onder de waarheid verkeerd. En daarom zit het met mij goed. Nou, als dat waar was. Nee. Je moet door de prediking, door middel van de prediking, inwendig geroepen worden. Zodat het woord kracht in je leven gaat doen. Dan kan je het niet meer wederstaan. Kijk, Elifas nam het woord ter hand. Maar in de wedergeboorte is het precies andersom. Dan neemt het woord jou ter hand. Dan neemt het woord je in beslag. Dan legt het woord beslag op je. Ja. Als de politie je een bekeuring geeft, dan legt die beslag op je goederen. Als je het niet betaalt. Dat gebeurt er in de bekering. Dan legt de Heer een beslag op je leven. Ja. En dat is geen alverzoening. Ook geen algemene verzoening, zoals de Arianen en de Pelagianen leren. Maar wij leren u particuliere verzoening op grond van Gods eeuwig verkiezend welbehagen. God bekeert zijn uitverkoren volk uit alle volken, natieën en geslachten. Als ik mensen spreek uit de Melanekring, dan denken ze alleen dat hun de ware kerk zijn. Nou, ik denk, mensen, dan ben je ook geen normaal mens meer als je dat denkt. Je bent al dan ben je al niet meer toerekeningsvatbaar. Als je denkt dat alleen de ware kerk in de gereformeerde gemeente in Nederland wordt gevonden, dan ben je even zielig. God vergadert zijn kerk wereldwijd, mensen. De Heer houdt er een veelkleurige kerk op na. Misschien weinig in getal, maar straks zal het de schare zijn die niemand tellen kan. Maar het is niet beperkt tot een of andere kerkzaal. Dat is wel erg. Ja, met die mensen blijkt je ook veelal niet over de godsdienst te kunnen praten in het algemeen. Laat staan, bevindelijk door het geloof, want dan weten ze helemaal niet waar je het over hebt. Dan weten ze absoluut niet waar je het over hebt. Dat is in hun ogen. Hè? Dan kijken die mensen aan of dat je van de maan komt. Want dat houden ze gewoon niet meer voor mogelijk. Dat God nog mensen bekeert. Dat de Heer nog diezelfde bekering zoals die in het leven van Paulus beschreven staat. En dan zei zijn dominee, ja, maar ze beleven het niet allemaal zoals Paulus. Nou, dan ben je niet bekeerd hoor. Ze beleven het allemaal zoals Paulus. Misschien in andere omstandigheden. Dat kan. Maar het is enerlei weg en enerlei gaan. Je wordt allemaal van het paard van je eigen gerechtigheid geslagen. En als dat niet gebeurt, gemeente, dan zit je eigenlijk maar wat wijs te maken. Een mens moet van zijn paard geslagen worden. Moet in het zand, in het stof geslagen worden. Echt waar, echt waar. En dat gaat de Heer doen in je leven. Dat gaat de Heer doen. Ja. Hij gaat je ontmantelen. Kijk maar naar Adam. Dat begon de eerste bekering. Adam. Adam, waar zijt gij? Adam moest ontmanteld worden, want hij had vijgenbladeren van eigen gerechtigheid. Daar had hij zijn naakte lichaam mee bedekt. Moest allemaal uittrekken. Want de Heer zegt, ik heb een beter kleed voor je. Want de Heer die had een lam, een offer, een lam geslacht. Wat zag op Christus om zijn volk
ermee te bedekken met die mantel der gerechtigheid. Dan moet je eigen kleedje uit hoor. Geestelijk hoor. He, dat eigen kleedje wat je van binnen zo koestert, he, verborgen houdt, moet uit. Moet uit. De mens moet ontbloot worden. Ontbloot ze tot de fundamenten toe. Dus geen algemene verzoening. Nee. Wij leren geen theologie waarin het geloof centraal staat. Ook niet. Als ik dat hoor in onze dagen, dan beginnen ze met het geloof. Nou, dan maak je toch wel een enorme stap in de laarzen van Goliath. Want de wet, de catechismus begint niet met het geloof, maar met de wet. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet Gods. Dat is zuiver Bijbels. Zuiver Bijbels. Paulus zegt, ik wist niet dat begeren zonde was, al zei de wet niet, gij zult niet begeren. Hij zegt, had ik het niet geweten. Rabbi. De wet maakt plaats voor het evangelie. Niet het doet dat der wet, maar die eis der wet, als dat gaat drukken in je leven, hè, dat je met al je doen en laten je eigen alleen maar verdoemelijker gemaakt hebt dan jou was in Adam. Dat is de bediening des doods. De bediening des doods die maakt plaats voor de bediening des levens. Dat is geen voorbereiding waar je als voorbereiding kan houden. Dan zeg je van nou ja, als die bediening des doods, als ik die eenmaal ken, dan ben ik al op weg. Nee, nee. Want de bediening des doods, dat is geen instap tot de vergeving der zonde. Nee. Nee. Dat is zo'n wonderlijk. Daarom is die prediking, het wordt wel een dwaasheid genoemd, maar het is wel wonderlijk, hè, dat woord van God. Als de Heere gaat plaatsmaken voor zichzelf, hè, dan komt hij met de bediening des doods. Ja. De Heere dood en maakt levend. U zegt, de mens is toch al dood. Ja. Maar hij moet nog gedood worden in zijn dood zijn. De Heere dood en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en wederuit opkomen. En zitten hier nou nog zielige liefden, hè, die aan het einde van de weg gekomen zijn, aan het einde van hun kennen en kunnen, aan het einde van hun geloof, hè, aan het einde van je, al je vroomheid, van al je bewegingen, hè, van al je probeersels om de Heere trachten te bewegen, ben je daar wel eens mee aan het eind gekomen. De Heere openbaart zich aan de ellendigen, aan de gevangenen, om hen vrijheid te schenken. Als je geen gevangene bent, als je eigen zoon niet hebt leren kennen, als een door de duivel gebondene, dan heb je ook geen vrijheid nodig. Hè? Nee. Als je nou niet arm gemaakt bent en alles je afgenomen is, want wat Job in de natuurlijke zin, was hem alles ontnomen. Maar zo gaat het geest dat wel in de bekering. Word je alles ontnomen. Hè? Kom je naakt voor God te staan. En hou je verloren ziel over. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Hè? Kun je geen keuze meer maken omdat je de keuze al gemaakt hebt in het paradijs. Hè? Van God af. Omdat je vrijwillig in de klauwen van de duivel geworpen hebt. Om hem te dienen. Om hem te gehoorzamen. Aan de zulke wil Christus zich openbaren. En hij zal zich openbaren. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde, gebonden zielen. Hij zal verschijnen tot uw lieder zaligheid. Hoop op God. Ja, u zegt, een dode kan toch niet hopen? Nee. Kan niet hopen. Maar het staat in Gods woord geschreven. Door die goddelijke mond, hè, door de Heilige Geest. En als dat indringt in de ziel, kan de duivel die hoop niet tegenhouden. Daar heb je het. God plant in de ziel wat menselijk onmogelijk is. Dat is onmogelijk. Gebonden deuren, gesloten deuren, door de duivel geketend. En de Heere Jezus heeft maar één woord te spreken. En zo'n ziel leeft. Zo'n ziel leeft. Dan zal de duivel je nog wel even proberen te kelen. Maar het lukt hem niet. Net zoals bij die maanzieke knaap. Die jongen, toen de Heer zijn woord sprak, toen probeerde de duivel hem nog net even op het laatste moment te kelen. Maar als de Heer dat woord gesproken hebt, dat verlossende woord van vergeving der zonden in je ziel, dan heeft hij het al verloren. Dan heeft hij het al verloren. Dan moet de duivel weg. Dan moet hij je loslaten. Zo is het in mijn leven ook gegaan. Dan moet hij je loslaten. Want om door de duivel is een heel verschil, geliefde, als een ziel zich gewillig onder het recht Gods verloren mag gaan, dat hij daar ziet die,
die almachtige God, en die geen onrecht doen kan, die de mens geen kwaad kan doen vanwege zijn rechtvaardigheid, of dat je door de duivel naar de hel gesleept wordt. Dat is een heel verschil. Als je eens onder het recht van God mag vallen, en net als Job de Heere geen ongerijmdheid kan toeschrijven met wat hij aan je doet en wat hij met je doet. Aan zulke zielen wil Christus zich openbaren, want hij is gekomen om te zoeken en te zaligen dat verloren was. Heb je dat woord wel eens verstaan, gemeente? Heb je dat woord wel eens gespeld? Heb je dat woord wel eens uitgepiept? Verloren, verloren. Maar meer zijn we niet. Maar de Heere heeft een eeuwige oceaan van leven geopenbaard in zijn lieve Zoon. Die in hem gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Dus we leren geen theologie waar het geloof centraal staat, maar wij leren een openbaringstheologie waar Christus in centraal staat. Als Christus zich openbaart in het hart van een zondaar, geliefde, dan is het voorwerp niet het geloof, maar Christus. Je hoeft bij God niet te komen met een gelovig handje, met een hand gevuld met geloof. Waardeloos. Waardeloos. Je moet met God komen met afgekapte handen, met afgekapte benen, want dan komt die goede herder in actie. Dan komt die goede herder in actie, omdat dat schaap niet meer lopen kan, niet meer blaten kan, niet meer roepen kan, niet meer bidden kan. Alleen maar goddeloosheid met goddeloosheid vermeerderen. En zo rechtvaardig God een ziel. En ik zeide in uw bloeden, leef. En ik zeide in uw bloeden, leef. Ja, geliefde, ik weet wel dat dit vijandschap opwekt en ergernis. Want het evangelie des kruises brengt ergernis teweeg. Een mens die aan zijn gemis ontdekt wordt, is daarom de meest vijandige mens die er bestaat. Je mag rustig zeggen dat Christus heerlijk is. Je mag rustig zeggen dat Christus zaligmaker is. Je mag rustig zeggen dat Christus voor goddelozen gestorven is. Maar als je gaat spreken vanuit de toepassing des harten, dat hij je verschenen is van verre tijden en plaatsen, dan zie je de gezichten betrekken en de mensen vertrekken. Zo was het onder de prediking van Jezus. Heel de scharen die vertrokken, die riepen uit: deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Toen zegt hij tegen zijn discipelen: willen jullie ook niet vertrekken? Is die jullie ook te hard? En toen zegt Petrus: tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dan komt het werk Gods openbaar. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Gods werk kan beproefd worden hoor. Wil je ook niet weggaan, Naomi, Orpa, of Rutte en Orpa, wil je ook niet weggaan? Ga toch terug naar je eigen land. Koop een grote televisie. En vermaak je eigen met de afgoden van de wereld. En toen keerde Orpa zich wenende tot haar afgoden. En toen kwam bij Rutte het werk Gods openbaar. Dat is uitverkiezing. God verhardt die hij wil. En hij is genadig die hij wil. Daar heb je de soevereine God. Aanbiddelijk wezen. Aanbiddelijk opperwezen. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Vroeg Christus aan zijn discipelen. Nadat hij zichzelf gepreekt had, als het brood des hemels, dat uit de hemel was nedergedaald. Velen hadden verlaten omdat ze zijn reden hard vonden. Tegenwoordig overheerst de mening dat het evangelie iedereen bij elkaar houdt. Maar dat lees ik nergens, geliefd. Het evangelie trekt een scheiding tussen zijn en schijn. Dat doet niet de wet, maar dat doet het evangelie. De wet stelt heel de mensdom onder de vloek. Het hele evangelie trekt de scheiding. De wet werd geen ergernis, maar het evangelie. De wet stelt iedereen onder de vloek. En dat vinden de meesten nog wel rechtvaardig, want als we allemaal naar de hel gaan, dan is dat niet zo erg volgens hen. Maar het feit dat er sommigen verlost worden van de vloek der wet, dat wordt door de massa betwist in de kerk. Dat wordt door dominees betwist. Het is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Maar wel zalig is de mens, wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Amen. Lieve Heere, gij zijt de grote toepasser
van dat heil dat nimmer meer vergaat, omdat gij het in Christus vastgelegd hebt, omdat gij verzoend zijt met de wereld, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde het niet toerekende, omdat gij het hebt toegerekend en afgerekend met uw lieve Zoon. De weg naar Golgotha is geopend, de weg naar het kruis is vrij. O lieve Heere, maar er zijn er weinigen die het vinden. Gij zegt het zelf in uw woord. Maar al was er slechts één ziel die die weg, die die deur, die die enge poort mocht vinden, zou het dan hier mogen gebeuren? Zou het dan onder dit dak mogen plaatsvinden? Dat gij die ziel doet gaan in de vrijheid der kinderen Gods. Och lieve Heere, kon het zijn alle. Want Mozes zegt, och, dat al het volk des Heere profeten waren. Heere, dat uw lof verhoogd mag worden uit het stof, uit verdoemelijk stof, om in Christus te mogen zitten aan de tafel, aan des konings tafel, om die lekkernijen te eten die Christus bereid heeft met zijn eigen bloed en leven. Heere, wees met ons als we weer van hier gaan. Beveilig ons en bewaar ons. Behoed ons vooral voor onszelf, voor onze eigen gedachten. Maar mochten onze gedachten worden opgesloten in dat bundelke der leven, in uw gedachten. Want gij zegt, uw gedachten zijn niet mijn gedachten. Want gij zijt zoveel malen hoger in uw gedachten als wij ooit kunnen bedenken. Ach, lieve Heere, neem ons toch gevangen door dat vrijmakend evangelie, door het kruis van onze Heer Jezus Christus, opdat uw naam verhoogd wordt, uw koninkrijk uitgebreid en uw lof verteld om Jezus wil. Amen. En laten we nog zingen, geliefde, van de 54e psalm en daarvan het eerste zangvers. Psalm 54, vers 1. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven en wat er verder volgt. In het eerste vers van Psalm 54.
Verlos mij uit de nood.
ons eindigen met een zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u betroost ons neer. Drie enig God, u zij alle de eer.